Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierde.
Verduurzamingspolitiek is eigenlijk ook weer klassenstrijd by other means.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Als er iets gevaarlijk is in het Nederland van Rutte, dan is het als de middenklasse uit de neoliberale Rutteaanse betovering ontwaakt. Ze zien, en terecht, verduurzaming als een speeltje van de rijken.
Met Wierde en Robert Ophorst.
Ja, luisteraars, niet met Robert Ophorst, maar met Wierde en Ewald Engelen. Financieel geograaf, die al eerder te gast hier was in de podcast. Het was pre-corona en nu nemen we nogmaals een eindejaarspodcast op met Ewald. Ongetwijfeld wordt dat erg interessant. We gaan terugkijken op het afgelopen jaar en op wat er allemaal gebeurd is. En ook even op de coronatijd, want dat is gewoon interessant om te weten, Ewald, hoe jij, hartelijk welkom trouwens.
Ja, dankjewel.
Ja.
En ja. Alive and kicking.
Ja, nog wel, want die trein dat zag er even helemaal niet goed uit.
Nee. Allerlei obstakels en opstoppingen.
Als je in Nederland op de trein komt, dan weet je dat je ruim de tijd moet nemen.
Ja, nou, het is eigenlijk hetzelfde als met de auto. Hè?
Ja, dat is
alles staat vast.
Maar goed, je bent hier toch kunnen komen. En ik wil je als vraag, hoe ben jij die coronatijd doorgekomen? Je hebt je wel gemengd in het debat ook over de maatregelen en zo, zag ik. Hè? Je was kritisch. Vertel eens hoe het voor jou is geweest, die pandemie.
Ja, toch voor een deel een bijzondere ervaring. En dat is het natuurlijk voor iedere Nederlander geweest, want we hebben dit allemaal niet eerder bij de hand gehad. Maar ook bijzonder in een minder aangename zin. Namelijk dat er eigenlijk niet of nauwelijks een open publiek debat mogelijk was over zin en onzin van de maatregelen. En wat dat betreft zijn die twee coronajaren zijn in zekere zin een soort les geweest voor de debatten die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Mm-hmm. Want er zijn nog altijd allerlei onderwerpen waar eigenlijk niet een open publiek debat over mogelijk is. Zin en onzin van steun aan Oekraïne, de mate waarin dit voor een deel een effect is van ja, toch imperialistische pogingen van NAVO en VS. Sancties op olie en gas, of dat allemaal wel zo slim geweest is. Nou, ook dat type discussie is op dit moment eigenlijk niet te voeren. En wat dat betreft wat we nu meemaken, is eigenlijk een soort, wat is dat, een lange schaduw geweest, of een echo geweest van wat er gedurende die twee jaar gebeurd is. Ik ben heel lang actief, al in het Nederlandse publieke debat, over allerlei onderwerpen. Migratie, arbeidsmigratie, etnisch ondernemerschap, de bankencrisis, Europese integratie, de euro, you name it, de financialisering van universiteiten. Heb ik ook nog allerlei interventies over gepleegd. Maar wat ik en anderen de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt, ja, dat is wat mij betreft echt uniek. Toch een soort pensée uniek, die over het publieke debat is uitgeroepen met toch allerlei verboden over wat er gezegd kon worden en geboden over wat er gezegd moest worden. En dat was een zeer vervreemdende en toch akelige ervaring.
Dat ging dat tijdens corona vooral over de zin onzin van lockdowns. En
ja, maar ook van die vaccinaties en of je dus inderdaad burgers kon verplichten via het afsluiten van allerlei voorzieningen voor niet-gevaccineerden om ze te dwingen om alsnog gevaccineerd te raken. Ja, dat waren toch angstaanjagende toestanden.
Ja, voor je schok je ervan, zeg maar, de wens van heel veel mensen om achter dat type bevel aan te lopen.
Want dat ging wel heel snel.
Het
ging wel heel snel en het ging wel heel makkelijk. En ik heb ook heel veel gesproken met allerlei mensen die daar allerlei bedenkingen bij hadden, tot aan mensen die dat dus ook gewoon expliciet weigerden. En zelfs de mensen die weigerden om achter dit soort aanmaningen aan te lopen, ja, gaven aan dat ze ook in huiselijke kring, bij wijze van spreken, het moeilijk vonden om überhaupt te kunnen uitleggen waarom zij deden wat ze deden.
Ja,
of waarom ze niet deden wat ze hadden moeten doen.
Zijn vriendschappen en zelfs binnen de familiaire sfeer zijn mensen helaas kapot gegaan.
Dus een enorme hoge mate van intolerantie ten aanzien van afwijkende standpunten. Nou, dat is iets wat je, hè, als je kijkt naar wat er op sociale media, maar ook in de kranten en op televisie op dit moment gebeurt. Ja, het is diezelfde intolerantie. Het lijkt wel alsof het een soort een generale repetitie was van een hele grove inperking van wat acceptabele meningen zijn.
Kunnen we eens onderzoeken, hè? Want ik moet wel even disclaimer trouwens, want in die tijd van de pandemie heb ik ook gepleit voor vaccinatie en ik ben ook 3 keer gevaccineerd. Maar op een gegeven moment...
Maar ben je niet, nou, vraag aan jou, ben je niet geschrokken van toch de tamelijk gebrekkige effectiviteit van het vaccin?
Nou, dat sowieso, hè, want hoe dat vaccin verkocht werd hield totaal geen stand.
Nee.
En op een gegeven moment ben
Maar dat heeft enorme schade berokkend. Aan de statuur van de geneeskundige wetenschap. Ja. Aan de statuur van de makers ervan, Big Pharma. Maar ook aan de statuur van de politici die... En het is echt verbijsterend om te zien, die nog altijd bij hoog en bij laag beweren dat het immuun maakt. Hè, dat je het dus niet meer over kan geven op het moment dat je gevaccineerd bent. En dat het dus ook jezelf beschermt. Dat eerste is gewoon niet het geval. En het tweede is in beperkte mate en voor een beperkte tijd.
Ja, ik heb nu geaccepteerd dat die vaccinaties er inderdaad waarschijnlijk voor zorgen dat je niet ernstig ziek wordt.
Ja, precies. Maar ook dat, maar ook voor een beperkte tijd.
Ja, dus zeker ben ik daarvan geschrokken. En daar heb ik natuurlijk ook wel op gereflecteerd. En op een gegeven moment heb ik ook wel gedacht van luister eens, het kan niet zo zijn dat mensen die gewoon op persoonlijke gronden besluiten om zich niet te laten vaccineren, dat je die de toegang tot de
tweederangs burgers maakt. Zegt.
Ja, en dat vond ik wel.
Gebeurd is.
En wat ik eerder al zei, waar ik vooral van schrok, was de heftigheid van degene die zo totaal overtuigd waren van al die maatregelen en van de vaccinaties. De heftigheid van hun taalgebruik en hun verwensingen aan het adres van die mensen die niet in de pas wensen te lopen.
Ja, ja.
Toen dacht ik, ik bedoel, als we alles een keer een god weer mogen of een god weer mogen gebruiken en naar de jaren 30 mogen refereren, op dat moment mocht dat volgens mij wel. Want je zag opeens allemaal mensen van wie ik dacht, die hebben toch gewoon gezond verstand, zijn volwassen mensen en zo. En die hebben ook wel enige empathie voor hun medeburgers. Die zag ik helemaal radicaliseren.
Ja, zeker. Ja.
En dat vond ik heel ernstig. En om het nu, naar nu toe te trekken, want je hebt natuurlijk in mijn ogen volledig gelijk, op een aantal van die thema's waar we het over zullen gaan hebben, heerst eigenlijk eenzelfde soort radicalisme.
Ja. En het maf is dat het radicalisme is bij het establishment.
Nou, precies, dat wilde ik aanvullen. Kijk, dan kun je zeggen, maar mensen uit die, zeg maar, die groepering van wat dan de wappies werd genoemd, of de afgehaakte, of noem maar op, die uiten zich ook radicaal. En dat is ook zo. Dat gebeurt in hoge mate ook.
Alleen
het establishment heeft de studie, het intellect en het verstand en de kennis om niet zo te radicaliseren, denk ik dan.
En ze deden het wel.
En ze deden dat wel. En ze doen dat dus nu ook op thema's als Rusland en Oekraïne en zo. En dan wil ik aan jou vragen, hoe verklaar je dat? Want ik heb ook de indruk dat het in Nederland toch wel ook wel heftiger is dan bijvoorbeeld in Frankrijk of in Duitsland, waar die debatten toch uiteindelijk gevoeld... Ik zag zelf het ZDF zich nu afvragen van, waren die coronamaatregelen wel de juiste?
Ja, nee, zeker. Ja, want dat is op zich ook wel weer een verbijsterende constatering. Dat ook als je kijkt naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, dat zijn dan de drie landen die ik in ieder geval in termen van nieuws een beetje volg. Daar is zeker op dit moment post-corona vrij veel toch zelf twijfel aan de zin en onzin en de proportionaliteit van de maatregelen die genomen zijn. En dat kan dus ook gewoon publiekelijk bediscussieerd worden.
Ja.
En in Nederland is die hele discussie is nog altijd een marginale discussie die een beetje op social media in de marge gevoerd wordt, maar waar het establishment zich kennelijk niet over uitwenst te spreken. Nou jouw vraag, hoe verklaar ik dat? Dat is niet een makkelijke redenering. Kijk, als ik door mijn oogharen kijk, niet alleen naar het afgelopen jaar, maar naar de afgelopen 15 jaar, dan zie ik dat politici, beleidsmakers, ambtenaren, maar ook professies als juristen, bankiers, een deel van de journalisten, academici, dat die medeschuldig geweest zijn aan een lange reeks van wat ik dan maar noem elite-debakels. Dat begint in 2008. We hebben een buitenproportioneel grote financiële sector in Nederland. Dat is aan politiek bestuur en aan het bredere publiek verkocht. Met toch een narratief is heel goed. Ja. Dit is winstgevend.
We tellen mee internationaal.
We tellen mee. Het is onze internationale reputatie die stijgt. Het draagt bij aan het bruto binnenlands product. En dan in 2008 kom je erachter dat dit soort bestuurde banken als ABN AMRO, dat het gewoon volkomen klunzen gebeurd is. En dat het de suckers geweest zijn op allerlei Amerikaanse financiële markten, waar ze dus actief waren, die vervolgens toe geleid hebben dat die banken in ieder geval technisch failliet waren, maar formeel niet failliet gegaan konden laten worden. En de belastingbetaler dus in moest stappen om de klerenzooi die duurbetaalde bankiers ervan gemaakt hadden, om die in ieder geval te absorberen en op te vangen. Nou, dan krijgen we volgens de eurocrisis in 2010, heeft alles te maken met wat er in 2008 misging. En ook dat is gebaseerd op bezuinigingen en lastenverzwaringen die ertoe geleid hebben dat Nederland van bijna alle EMU-landen op Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland na de langste recessie uit zijn geschiedenis meemaakt en weer op basis van gewoon dom beleid. Nou, daar komen dan kleinere affaires bovenop. De
toeslichtaffaire. Omdat we destijds geen Keynesiaans beleid hebben gevoerd.
Ja, ja. Die discussie kunnen we aan meer gedetailleerd gaan voeren. Maar het punt dat ik wil maken is dat burgers eigenlijk al 15 jaar lang een arrogante, zichzelf feliciterende elite meemaakt, die uiteindelijk het voor het zeggen heeft over hoe het gaat in het land. En dat die elite er eigenlijk een enorme klerenzooi van gemaakt heeft.
Maar waarom hebben we niet harder gesproken dan?
Daarom moet dat moet dus verdedigd worden. Uh-huh. En daarom ook die agressie. Daarom het onvermogen om op de een of andere manier te accepteren dat over de maatregelen die nu genomen worden, of die wel zinnig of onzinnig zijn. Kan niet. Moet uitgesloten worden. Dus er zit een soort radicale, agressieve verdediging van de status quo in, die veel te maken heeft met eigenlijk de kwetsbaarheid van diezelfde status quo. En die kwetsbaarheid die komt door keer op keer fout te maken, waar vervolgens de gewone man en de gewone vrouw de kosten van mag betalen.
Zoals nu met de inflatie ook.
Absoluut.
Als je, maar dan dringt zich toch de vraag op. Je hebt mensen zoals jij en Lex Hoogduin bijvoorbeeld in die financiële wereld die dit beleid hebben bekritiseerd, ook anderen en zo. Hoe komt het dan dat weerwoord, die tegenspraak, zo slecht gehoord wordt? Want het is niet zo dat het alleen maar mensen zijn als Wilders en Baudet die zich zichtbaar ook zelf in de voet schieten telkens.
Ja, zeker.
Met ofwel agressieve tweets ofwel idiotie over.
Ja, gewoon pure stomzinnigheid.
Ja, stomzinnigheden. Zij zijn niet de enige natuurlijk die weerspraak hebben geformuleerd. Dat zijn ook mensen gewoon uit het academische milieu en verstandige commentatoren en zo. En toch dringt dat zo weinig door tot dat publieke debat. Ligt dat dan aan, weet ik veel, redacties ook. Wat maakt het dan dat in Nederland juist die greep van deze elite, zoals jij die noemt, zo groot is op bijna alles wat we in die publieke ruimte tegenkomen?
Ja, laten we die drie onderdelen een beetje uit elkaar halen. Dus politiek, beleid, bestuur, hè, gewoon wat er op ministeries gebeurt, en media. Want volgens mij zijn die erg bepalend voor wat er gebeurt.
Dus
en wat
kasten.
Ja, zeker. Nee, zeker. Dat is ook zo. Maar ze zijn onderhevig aan verschillende soorten dynamiek, om dat zomaar te noemen. Kijk, binnen de politiek is het natuurlijk eigenlijk hartstikke duidelijk dat het überhaupt lastig is, zo niet onmogelijk is, om systeemkritiek te formuleren. Systeemkritiek is altijd eigenlijk de laag van de actualiteit afpellen en wat dieper graven om vervolgens erachter te komen van ja, maar er liggen een aantal grondoorzaken aan ten grondslag die eigenlijk aangepakt moeten worden. Nou, op het moment dat je in een politiek debat in de Tweede Kamer, je spreektijd, en wat is het met bijna 20 partijen? Hoeveel spreektijd heb je überhaupt? Nou, laat het een paar minuten zijn. Als je je spreektijd wil gebruiken voor het vertellen van zo'n ingewikkeld verhaal, dat gaat niet.
Nee.
Dus politiek is Tweede Kamer, Eerste Kamer, het is een consensusmachine, een conformisme machine.
Hè, je zag Baudet dat trouwens wel proberen, maar vanuit zijn rechtse standpunt dan, hè, het systeemkritiek te leveren in die Kamer. En bij een van zijn eerste speeches, geloof ik. En dan zie je dus al die Kamerleden, die hebben dan opeens ogen als schoteltjes, want die hebben geen idee waar
dit over gaat. Ja, precies. Ja,
nee, echt geen flauw idee. Dus
maar dat is dus ook verbijsterd. Het parlement laat eigenlijk zijn eigen agenda, zijn politieke agenda, bepalen door het kabinet.
Ja.
Dus je volgt in feite gewoon de probleemdefinities van de zittende partijen.
Klopt.
Ja, dan ben je weg. Dus op het moment dat er een idioot tussen zit, en of dat nou Thierry Baudet is, Geert Wilders, Lilian Marijnissen of Marianne Thieme, die een ander verhaal wil gaan vertellen.
Ja. Je noemt dat, de Marianne en de idioot, wel even voor een goed begrip.
Nou, idioot is in dit geval gewoon...
Marianne is jouw partner, dus je ga je niet... Je nee, 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 nee idioot
is dit, in dit geval is dat eigenlijk een soort geuzennaam. Dat zijn mensen die zich niet houden aan de heersende politieke mores en de politieke agenda.
De nar aan het hof.
Maar die hebben dus een hele lastige taak voor zich. Want die moeten woorden gaan gebruiken die anders zijn. Dus je wordt geconfronteerd met ogen op schoteltjes. Zowel bij het kabinet, vak H, als bij het parlement zelf. Die dan denken van maar hier hebben we het niet over. We hebben het over de begroting, Marianne. Kun je je wel bij de les houden?
Ja.
We hebben het niet over dieren. We hebben het niet over klimaatvluchtelingen. Ja. Want dat is wel wat ze altijd deed. En Thierry Baudet kwam ook in eerste instantie de Kamer in met toch de gedachte van ik ga die politieke agenda beïnvloeden.
Ja.
En wat mij betreft, in een vitale democratie zou het ook zo moeten zijn. Maar ik bedoel, even voor je begrip, er zitten 150 Kamerleden, die hebben misschien, en ik overdrijf waarschijnlijk een beetje, ieder 2 stafmedewerkers. Dus dan hebben we het over 300 tot 450 mensen die op de een of andere manier een controlerende taak moeten uitoefenen ik weet niet hoeveel er op dit moment zijn, 25 ministers en staatssecretarissen die leiding geven aan ministeries waar tienduizenden mensen werken en die dus altijd, maar dan ook altijd, een informatieachterstand hebben. En wat je ziet gebeuren met eigenlijk ieder pril Kamerlid, die wordt vermalen door de technische, juridische kennis die die beleidsambtenaren hebben. En dat betekent dat je krijgt wat marginale aanpassingen, wat koerieren aan symptoom.
Mm-hmm.
En dat wordt dus ook binnen die Tweede Kamer, wordt dat dan gevierd als een enorme winst, weet je wel.
En zijn dat dan aanpassingen in jouw analyse van wat een in principe neoliberaal systeem is?
Zeker.
Dat
al
zijn gebreken enorm heeft getoond de afgelopen jaren?
Als je kijkt naar, ik bedoel, gewoon een hele simpele maatstaven. De arbeidsinkomensquote, dat lijkt een wetenschappelijk cijfer, maar het is een door en door politiek cijfer. Uh-huh. Dat is afhankelijk van wat je eronder laat vallen en wat je er buiten houdt. En aan de hand van wat je er buiten houdt en wat je eronder laat vallen, kan je hem laten stijgen of laten dalen naar believen, uh-huh, al naar gelang je politieke voorkeur. Dus dat is geen politiek neutraal cijfer. Maar dat is vanaf het einde van de jaren 70 is dat gewoon geleidelijk aan het dalen. Nou, dat betekent dat in het conflict tussen kapitaal en arbeid, kapitaal eigenlijk al 40 jaar aan het langste eind trekt.
Want wat is die arbeidsinkomenquote?
Dat is de toegevoegde waarde die in de private sector geproduceerd wordt door machinerieën, kapitaal aan de ene kant en arbeid aan de andere kant. En de verdeling ervan over die 2 factoren, arbeid en kapitaal. Kapitaal
arbeid, dat zijn wij, de burgers.
Kapitaal pakt ongeveer 30 cent van iedere euro en 70 cent gaat naar de werkenden.
Ja.
En dat was eind jaren 70 was dat 92 cent ging naar de werkenden en 8 cent ging naar de factor kapitaal.
Dit verklaart rechtstreeks het feit dat de Nederlandse koopkracht zo achterblijft al decennia.
Ja. Ja, zeker. En daar komt dan vervolgens nog een tweede bij. En die maakt dat extra wrang. We hebben vanaf het einde van de jaren 70 hebben we een juridisch regime opgetrokken. Zie dat maar voor het gemak als de interne markt in de Europese Unie. Uh-huh. Die het voor kapitaal ontzettend makkelijk maakt om digitaal grote hoeveelheden geld te transfereren van het ene land naar het andere land. Dus iedere nieuwe lidstaat, meestal minder ontwikkeld dan Nederland, lager arbeidskostenpeil, uh-huh, is een fantastisch wingewest voor het grootkapitaal. En dan ga je gewoon je Volkswagenfabriek of je wasmachinefabriek, die zet je neer in Kroatië, Slovenië of welk ander land net binnen is gekomen. Dus dat is wat er gebeurd is. Arbeid heeft gewoon het nakijken gehad. En een van de consequenties daarvan is, daar wilde ik heen, is dat het voor staten, onder andere de Nederlandse staat, steeds lastiger geworden is om winstbelasting te heffen. Want kapitaal, als je dat optrekt naar 30%, dan gaat kapitaal naar Luxemburg of naar Ierland, weet je wel, waar veel lagere tarieven zijn. En dat betekent vervolgens dat alle investeringen in onze infrastructuur, de wegen, de spoorlijnen waar we het over hadden, maar ook het onderwijs van onze kinderen, de zorg voor onze ouders, dat moet steeds meer opgebracht worden door ons. Dus dat gaat allemaal ten koste, die twee ontwikkelingen gaan ten koste van de binnenlandse bestedingsmogelijkheden, de koopkracht van huishoudens. En dat wreekt zich nu, op een hele wrange wijze.
Omdat we nu nog eens die oorlog in Oekraïne eroverheen krijgen.
Energie gaat omhoog, energie. Voedselprijzen gaan omhoog. En het is werkelijk schrikbarend. Het aantal huishoudens wat in de problemen op dit moment dreigt te komen, is absoluut schrikbarend. En dat is niet iets van nu of gisteren, weet je wel.
Het fundament
dit is
niet, was al wankel.
Ja, man. Ik bedoel, de spaartegoeden van Nederlandse huishoudens. Kijk naar de Nibud-cijfers. Al jaren. Dat is schrikbarend. Heel veel huishoudens hebben nog geen €500 achter de hand om een kapotte wasmachine op te vangen, weet je wel. En dan komen nu ineens een verdubbeling, verdriedubbeling van je gaskosten komen erbij. Nou, je valt gewoon door de mand. En dat is zeer, zeer, zeer pijnlijk. En dan, als ik nog één ding mag, want dat vind ik persoonlijk een enorm heet hangijzer. We hebben de afgelopen jaren veel subsidiegelden besteed aan verduurzaming. Zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto's en wat iets meer zijn. Dat zijn allemaal subsidiepotjes geweest die alleen maar gebruikt zijn en alleen maar gebruikt konden worden door de rijken.
Jongen, ik ken zoveel rijke mensen met Tesla's.
Ja, precies.
Subsidiëren.
33% van de huizen van de koopwoningen in Nederland heeft zonnepanelen. Ja. Er ligt helemaal niets op sociale huurwoningen. Dus alle armen in Nederland hebben geen gebruik kunnen maken van deze subsidiepotjes. Zijn nu het haasje vanwege die hoge
rijden
gas. Rijden in een dieseltje zijn het haasje vanwege die dure benzine, die dure diesel en de dure gas. En alle rijken die zich allemaal ook nog een keer moreel hebben laten voorstaan op hun groene gedrag. Ja, die worden geconfronteerd met, ja, die kunnen op Twitter leuk zeggen, ja, ik ben losgekoppeld van het gas.
Ja, precies.
Het is zo ongelooflijk wrang.
En waarom hoor ik dit verhaal niet uit de mond van Atje Kuiken en Jesse Klaver en desnoods Sigrid Kaag. Nee, Jan Paternotte is er tegenwoordig. Hè?
Ja, nou, van D66. Ik bedoel, die hebben zich ingezet voor deze subsidiepotjes. Ja, dat is hun electoraat die uiteindelijk hier gebruik van gemaakt heeft. En die
Rijk
zullen,
links.
Ja, Rijk links. En dat zit voor een deel ook bij GroenLinks. Dat zit ook Rijk links. En die hebben eigenlijk nooit nagedacht over de vraag in welke mate de klimaatcrisis en klimaatbeleid tegelijkertijd een klassenstrijd zou moeten zijn. En het gaat ze op. Ik heb de indruk, maar correct me if I'm wrong, dat jij er wat anders in staat dan ik. Maar wat we gaan meemaken is dat op het moment dat er breed beleid voor verduurzaming moet worden uitgerold, je bij een substantieel deel van het electoraat toenemende klimaatskepsis kunt verwachten. Ja. En dat heeft hiermee te maken. Ze zien, en terecht, verduurzaming als een speeltje van de rijken. Dat betekent dat.
Dat is het ook.
Ja, dat is, maar dat zou het niet hoeven zijn. Maar nee, dan had je het anders moeten doen. Ik heb dat op Twitter ook gezegd. Die verhuurdersheffing. Hè, die banken hebben er een kutzooi van gemaakt. En vervolgens zijn de burgers zijn uitgekleed. Ja. De woningbouwcorporaties zijn uitgekleed.
Ja.
Die verhuurdersheffing die had je ook kunnen gebruiken om die hele sociale huurwoningensector volkomen vol te leggen met zonnepanelen. Ja. Dan hadden nu de huurders kunnen lachen van jongens, wij zijn van het gas af. Ja, dat heb je niet gedaan. Dus je bent je verduurzamingspolitiek is eigenlijk ook weer klassenstrijd by other means. En links heeft het niet in de gaten. En dat was jouw vraag. En ik ben het met je eens dat dat verbijsterend is.
Maar ontbreekt het hen dan aan intellect, aan goede adviseurs, aan inzicht? Waar ontbreekt het bij hen dan aan? Waarom is het zo dat je die partij helemaal nu op die totaal doodlopende woken-tour ziet gaan. Dus op de rassen-tour eigenlijk. In plaats van dat ze dit verhaal vertellen, waarmee ze ongetwijfeld groot deel van het electoraat weer zouden kunnen winnen.
Dat denk ik. Dat laatste ben ik met je eens. Ik denk inderdaad dat er enorme behoefte is en ook een heel groot electoraal gat ligt voor een meer traditionele linkse economische politiek. En dan kunnen we twisten in welke mate die linkse economische politiek, dus echt, en dan hebben we het niet over herverdelingen, want dat is waar Jesse Klaver en Atje Kuiken op dit moment zich heel erg sterk voor maken. Herverdeling via nieuwe vormen van toeslagen of via allerlei belastingheffing. Nee, herverdeling door in te grijpen in het primaire productieproces. We hebben de laatste keer dat er een linkse partij was die inderdaad inzette op het vergroten van de strategische medezeggenschap van werknemers in ondernemingen, was het kabinet Ten Uyl, de wet op de ondernemingsraden.
Dat is al een tijdje geleden.
Ja, nee, maar daar is het echt weer tijd voor. Het is tijd voor een opnieuw herdenken, overdenken en inrichten van eigendomsrechten, aandelenrecht. Daar moet je naar kijken. Maar dat doet links niet. Want links je mist uiteindelijk ook gewoon ja, de intellectuele hulpbronnen om dat te doen.
Nou ja, ken ik. En
maar dan heb je nog niets gezegd over waarom die woke. Maar dat kunnen we ook even parkeren.
Ja, dat kunnen we zo meteen doen. Kijk, als je dan bij links iets ziet van zeg maar intellectuele reflectie, dan krijg je verhalen over degrowth en zo, weet je wel. En we moeten niet meer groeien. En dat soort verhalen die ik onzinnig vind. Want als je niet groeit, dan kun je volgens mij je samenleving ook wel niet in stand houden.
Ja, dat is een ingewikkelde. Kijk, er is op dit moment vrij veel. Er is vrij veel onderzoek beschikbaar die aangeeft. Die probeert een klasseanalyse te maken van de effecten van economische groei en wie daar baat bij gehad heeft. En wat daar de ecologische consequenties van zijn geweest. En een van die uitkomsten is dat de voetafdruk van de rijksten is extreem gegroeid de afgelopen 15, 20 jaar. De lagere middenklasse en onderklasse in landen als Nederland heeft eigenlijk een voetafdruk die, als je die Parijsverdragen serieus neemt, ja, eigenlijk wel min of meer oké is. En de armen, met name in het zuidelijk deel van de planeet, ja, die moeten nog heel veel groeien kunnen om min of meer in welvarende omstandigheden te kunnen leven. Dus we hebben zowel binnen landen als tussen landen een enorme herverdelingsoperatie te verrichten. Die dus betekent dat voor sommige mensen groei echt absoluut noodzakelijk is. Dat voor een deel er dus inderdaad het perspectief is van nou, dit is het wel zo ongeveer. En dat hoeft helemaal niet kwalijk te zijn, want de afgelopen 20 jaar is Japan volgens mij niet gegroeid. Maar het is nog altijd een land met een enorme hoge mate van welvaart. En dat is wel, het is dus een stationaire economie bij een krimpende bevolking. Dus per hoofd van de bevolking is er wel groei geweest. Maar als je alleen maar kijkt naar BBP, ja, dat is gewoon gelijk gebleven. Maar het zijn met name de extreem rijken, de kapitaalbezitters, de mensen met een extreem luxe consumptieprofiel, ja, die gewoon moeten gaan inleveren. Dus degrowth across the board, nee. Wel degrowth voor de rijken. Stationaire economie voor mensen zoals jij en ik. Een beetje kwalitatief veranderen, maar vooral niet meer. En voor de armen op deze planeet, ja, nog een flinke groeistap, zou mijn antwoord zijn. Dus dat is een genuanceerder verhaal dan dat.
Zit dan met overbevolking, hè? Als je dan ook nog eens een keer in die arme landen zoveel. Goed, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Want als je meer groeit, dan heb je ook minder kinderen,
precies,
en zo. Dus dat gaat er ook
dat betekent, meestal loopt dat toch echt via de band van de collectieve voorzieningen. Op het moment dat er iets van een verzorgingstaat ontstaat, dan zie je dat het kindertal meestal al snel naar beneden gaat. Omdat je niet meer je kinderen nodig hebt om als ouderdagsvoorziening.
Het is ook een beetje een mythe van de immigratie. Hè? Dat mensen zeggen altijd, ja, dan haal je immigranten binnen. En die krijgen dan heel veel kinderen en zo. Maar na één generatie zitten ze ook gewoon op twee kinderen of zelfs minder.
Ja, dat gaat inderdaad redelijk snel. Ja, ja. Precies.
Maar kijk, in essentie in Nederland gaat het er natuurlijk om dat we die verzorgingstaat die we ooit hadden opgetuigd, die ook wel zijn excessen kende, en daar moest natuurlijk ook wel op worden gecorrigeerd, maar dat we proberen om die intact te houden, toch althans te laten functioneren, zodat iedere burger zich in ieder geval min of meer beschut voelt. En ook in geval van, hè, als het even niet goed gaat, de overheid er is, dat in beroep kan doen op voorzieningen en zo. Dat,
ja.
Maar is dat wel houdbaar?
Nee, ik heb daar in ieder geval, mijn eerste observatie is dat ik zelf de ervaring heb dat ik steeds minder trots ben op die verzorgingstaat. Die verzorgingstaat werd altijd gezien als veel beter dan Anglo-Amerikaanse verzorgingstaten. En werd ook gezien als iets van Nederlands trots. Maar als je kijkt naar het onderwijsbestel, dan zie je Nederland echt heel snel zakken.
Heeft het met die verzorgingstaat te maken dan?
Ja, nee, ja. Onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting zijn belangrijke onderdeel van die verzorgingstaat. Naast de uitkeringen van WW, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Die ouderdomregelingen die zijn nog redelijk genereus. De WW is natuurlijk al scherp ingekort. We hebben te maken met een enorme dikke flexibele schil op de arbeidsmarkt in Nederland die eigenlijk niet of nauwelijks bescherming geniet. En als we kijken naar de voorzieningen zoals volkshuisvesting, gezondheidszorg en onderwijs, ja, dan moet je gewoon constateren dat wat zal het zijn 20, 30 jaar neoliberaal beleid toch geleid heeft tot een geleidelijke achteruit hollen van de kwaliteit ervan.
Dat bedoel ik, maar dat is dus beleid dat die verzorgingstaat heeft uitgehold.
Ja, zeker. Ja. Want ik denk dat Nederlanders in principe best bereid zijn om te betalen voor een goede verzorgingstaat, mits en dat is een hele belangrijke mits, de rijken, de breedste schouders, ook bijdragen. En mits de factor kapitaal ook bijdraagt.
Nou ja, en mits er niet al te veel misbruik van wordt gemaakt.
Nee, zeker. En er zijn nog wat dingen, maar die misbruik, volgens mij valt dat over het algemeen genomen wel mee. Wat we wel gezien hebben, is dat we natuurlijk zeker in de gezondheidszorg en in het onderwijs enorme schaalvergrotingsprocessen hebben doorgemaakt. Waardoor de afstand van student, schoolgaand kind, ouders van kinderen, tot het bestuur van die school is enorm toegenomen. En daar hebben zich ook, daar hebben zich ook voor een deel, een kleilaag van management, adviseurs, consultants heeft zich daar omheen ontwikkeld. Die natuurlijk gewoon, dat zijn parasitaire functies.
Maar valt dat überhaupt te corrigeren dan? Want heel veel mensen constateren dit wel, maar als je dan zegt, oké, kom eens met oplossingen,
we hebben op de een of andere manier, ik weet niet of dat D66 is of dat het iets veel breder is. We hebben het idee dat we op in een historisch proces zitten waar we alleen nog maar vooruit kunnen. Dus dat betekent dat er een verbod is om te zeggen, waarom kunnen we niet een deel van de schaalvergrotingsprocessen die we de afgelopen 20 jaar doorgevoerd hebben, terugdraaien. Van grote scholengemeenschappen gewoon weer lokale schooltjes maken. Van grote ziekenhuizen weer kleinere ziekenhuisjes maken. Ik ben niet overtuigd, sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat er geen doelmatigheidswinst zit bij schaalvergroting. Ik ben ervan overtuigd dat er veel doelmatigheidswinst te halen valt door juist te verkleinen en het dichter bij burgers te brengen. Dat kan best teruggedraaid worden, maar wat je dan te horen krijgt meteen is van we gaan niet terug naar de jaren 50 of 60. Nou, ik denk dan van dat was allemaal zo gek nog niet. Het was goed toegankelijk, het was redelijk goedkoop, het was dichtbij en het was een goede kwaliteit onderwijs en gezondheidszorg. Laten we dat in vredesnaam doen.
Maar dan moet je dus een hele andere mentaliteit introduceren in die politiek en in bestuur. Heb jij andere mensen nodig dan wat er nu
zit?
Ja,
zeker. Nee,
al die mensen lijken op dezelfde manier te denken.
Ja, dat is een hele goede observatie. We hebben te maken met een bestuurlijke politieke kaste. En die domineert ook de media, de kunst- en cultuursector, academia. En die eigenlijk allemaal eenzelfde soort meritocratische wereldbeeld delen, waarin het vooral gaat om, academisch certificaten. En die hebben voor een heel groot deel ook eenzelfde soort wereldbeeld. En die hebben de neiging om
hoogopgeleide professionals.
Hoogopgeleide professionals. En die hebben de neiging om problemen meteen te herdefiniëren als technische problemen. Ja. Waar technische oplossingen voor nodig zijn. Die zijn altijd toch bezig met van het moet op een hoger schaalniveau georganiseerd worden. Het moet groter gemaakt worden. We moeten daar de doelmatigheid verhogen. Die hebben zelf een enorme fetish gemaakt van toch kwantitatieve criteria. Ik bedoel, als je kijkt naar het onderwijs, ik heb een kind op de 10 jaar op de basisschool zitten. Zo'n leerkracht, in mijn tijd waren die leerkrachten toch autonome professionals. Ja. Dit is nu gewoon een uitvoerder van CITO-programma's. Ja. Ja. En we hebben een 10-minuten gesprekje. En het 10-minuten gesprekje gaat over in welk deciel zij zit op grafiekpapier.
Ja, ongelooflijk, hè?
Het is werkelijk, het is zo'n verschraling. Ik behoor zelf tot die kasten, maar ik kijk ook met toenemende verbazing naar het wereldbeeld van mijn eigen peers. En de probleemdefinities van mijn peers, de oplossingen waar ze mee komen. En uiteindelijk ook de volstrekte stupiditeit ervan.
Maar waar zie je dan licht verschijnen? Want er zal toch hoe dan ook een tegenbeweging, want zo gaat het in de geschiedenis, zeker als je marxist bent, dan geloof je daarin. Er moet een tegenbeweging ontstaan.
Kanttekening plaatsen bij het woordje marxist?
Ja. Het is, ik zeg niet dat jij marxist bent.
Nee, dat ben ik niet. Ik ben sowieso niet, behoor ik tot een bepaalde school. Het is wel ontzettend leuk om dat oude werk van Marx te lezen, die trouwens niet alleen maar, hij is nooit een academicus geweest. Hè? Hij is een fantastische politiek-economische journalist geweest.
Ja,
schreef voor de New York Post. Ja, ja. En deed werkelijk fantastische analyses van geopolitieke, geofinanciële ontwikkelingen in het West-Europa van dat moment. Dat is ontzettend leuk.
Komt toen nog.
Ja. En een enorme taalvirtuoos. Dus dat is een genot om te lezen. Lichtpuntjes. Een van de lichtpuntjes die ik nu zie is dat neoliberale tijdperk van de laatste 30, 40 jaar, die dus geleid heeft tot de stijging van de vermogens- en inkomensongelijkheden. Die arbeidsinkomensquote die naar beneden is gegaan. De uitholling van het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens. Dat proces is verhuld achter een technisch-economisch lulverhaal. En economen zijn uitmuntend in het produceren van dat lulverhaal.
En hoe ziet dat verhaal eruit?
Globalisering is goed. Europese integratie is goed. Meer markten zijn goed. Handelsverdragen zijn belangrijk.
Arbeidsmigratie is goed.
De Nederlandse exportsector is belangrijk. Hoe meer kapitaalvrijheid, hoe beter. Het is goed dat we een onafhankelijke centrale bank hebben. Allemaal van dat soort onderdelen.
En daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.
Trickle down. Mm-hmm. We worden er allemaal rijker van. Maar dat verhaal. Dat is met name dat we worden er allemaal rijker van. Het lifts all boots. Alle boten stijgen bij een stijgend tij.
Bleek tegen te vallen.
Ja, en precies. En daar zit de lichtpunt. We komen er steeds meer achter, en dat is een steeds grotere groep mensen, dat ons zand in de ogen gestrooid is. Dat het uiteindelijk een machtsstrijd is. En het is
tussen
kapitaal en arbeid. En waar het neoliberalisme, politiek, academia, media erg goed in zijn, is die machtsstrijd verhullen. Ja. We zijn steeds meer in staat, ook Jan met de pet en Mien met de pet, waaronder ondergetekende, om die sluier die dat verhult, om die open te rukken en te zien wat er feitelijk gaande is.
Dat is de we doen het met z'n allen sluier.
Ja. We zitten er niet met z'n allen in. Er is geen wij.
We worden met z'n allen, met z'n allen een beetje armer, zei Sigrid Kaag.
Ja, met z'n allen. Nou, die woorden, die constant door het kabinet, ook gedurende die COVID-jaren, eindeloos gereproduceerd zijn. Er is geen wij. Er is geen samen.
Sommigen hebben er baat bij.
Ja, maar die samenleving staat onder druk, steeds meer. Er is geen samen. Het is een kleine groep mensen die er erg veel baat bij heeft. En er is een grote groep mensen die aan het kortste eind trekt. En die mensen komen daar nu in deze koude winter met stijgende energieprijzen, met stijgende voedselprijzen, erachter dat ze een kleiner inkomen hebben dan het aantal dagen dat een maand telt. En dat is niet alleen maar de onderklasse, die het altijd al had, die ervaring, maar het is in toenemende mate ook de middenklasse. En als er iets gevaarlijk is in het Nederland van Rutte, dan is het als de middenklasse uit de neoliberale Rutteaanse betovering ontwaakt. Want op dat moment kan je inderdaad verwachten dat we de dingen gaan benoemen zoals ze daadwerkelijk zijn. En dat gebeurt op dit moment. En ik vind het onder andere door de vakbeweging, of all places, als er iemand is die altijd sceptisch geweest is over het polderlandse vakwezen, vakbondswezen, dan ben ik het geweest. Die hebben zich 30 jaar, 40 jaar lang volkomen laten inpakken in die sociaal-economische raad. Maar die komen erachter dat hun kracht ligt bij het organiseren op de werkvloer. Dus die zijn de laatste maanden bezig met inderdaad gewoon mobiliseren. En je ziet het effect. Loonsverhogingen worden inderdaad moeten afgedwongen worden, want de werkgeversorganisaties verzetten zich met dezelfde neoliberale lulkoek als ze al 30, 40 jaar hebben.
Anders kunnen ze internationaal niet concurreren.
Enzovoorts, ja. Dus daar zie je mensen wakker worden. En ik heb vandaag op Twitter net gezegd van, eigenlijk zou het heel fijn zijn als we woorden als loonmatiging niet meer zouden gaan gebruiken. Maar, want dat suggereert, matiging is zeker in het Calvinistische Nederland een deugd.
Wil je het inruilen voor diefstal?
Het is eerder diefstal. Het is loonverdrukking of loononderdruk. Het is wage repression op zijn Engels, rather than wage moderation. Dus het is niet een deugd. Het is afgedwongen door de factor kapitaal. En ik zie eigenlijk steeds meer mensen wakker worden dat we inderdaad te maken hebben met een klassenstrijd en dat we die ook daadwerkelijk moeten gaan voeren. Ja, Wiert?
Ik zit naar jou te kijken, omdat wat je nu zegt, voor het gros van de Nederlandse intellectuelen ben jij natuurlijk nu, als ze dit zouden horen, de nar aan het hof. Die denken, dan heb je die Engelen weer, die is gewoon gek met zijn klassenstrijd.
Nee, maar kijk, het is,
ik zie dus letterlijk de intellectuele context die jij hier vertelt, die zie ik dus gewoon als ik bij mensen op bezoek ga. He, ik zie die mensen op de bank zitten in de kou met die dekens. Precies. En die denken, hoe zijn we hier in godsnaam in terechtgekomen?
Ja, 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 ja,
ik had
ja.
toch gewoon een middenklasse inkomen en ja, nu kan ik opeens niet meer rondkomen. Ja, weet je wel? Ja, ja, ja. Dus en dan hoe je dat dan verklaart, de klassestrijd of niet. Ik zie wat er gebeurt met een zo groot deel van de Nederlandse samenleving.
Ja.
En dat wordt ontkend, hè? Dat wordt ontkend door iemand als Kaag die dan zegt, we gaan met z'n allen armer worden en zo. Of de Rutte die zegt, we staan er met z'n allen in en zo. Want zij zitten niet met een deken op de bank.
Nee, zeker niet.
Ja,
en er maar, zit natuurlijk, ik bedoel, en als ze al bekommernis hebben met de kwetsbaren, dan is dat de bekommernis van de filantropie. Maar het is
en
niet,
de angst voor het eigen achtje natuurlijk.
Ja, maar het is niet gebaseerd op een, ja, toch een systeemanalyse, waarin je dus toch op de een of andere manier durft te erkennen dat dit geen incident is, maar dat het een effect is van lange termijn politiek beleid, waarin eigenlijk stelselmatig die koopkracht van Nederlandse huishoudens eerst aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar in toenemende mate ook in het hart van de arbeidsmarkt, ja, gewoon geërodeerd is, die is afgekalfd.
Maar Ewald, ooit kwam Yannis Varoufakis met dit verhaal naar Europa, weet je nog?
Ja,
en die zei van,
2015.
Precies. En die zei van, laten we dat systeem eens gaan aanpakken. Want dat klopt niet. En daarom zitten we nou zo in de shit. Nou, Jeroen Dijsselbloem kreeg toen diezelfde ogen als schoteltjes die we ook in de Tweede Kamer zien als daar zo'n verhaal wordt opgehangen. En Varoufakis is uiteindelijk gewoon, moest er met zijn motor is hij naar de horizon gereden, geloof ik.
Ja, zeker. Ja.
Dat systeem bleek dus in beton gegoten te zijn.
Ja.
Nu zeg jij iets soortgelijks, te maken met een klassenstrijd. En dan zullen weer al die mensen naar jou kijken en die zullen denken, joh, ga fietsen. Dit is waar we mee te maken hebben. Dit is het systeem. Zo functioneert het. Het is in beton gegoten. Hoogstens gaan we het een beetje aanpassen. Dat gebeurt dan via wetsvoorstel in de Tweede Kamer en zo. En daar blijft het bij. Hoe ga jij denken van, uiteindelijk gaan we toch echt die systeemkritiek realiseren en daar daadwerkelijk ook fundamenteel iets aan wijzigen? Want dat is uiteindelijk wat je zou willen, toch?
Nee, natuurlijk,
lastige vraag, maar dat is uiteindelijk wel
je doel. Als je van mij dus inderdaad verwacht dat ik nu een politieke agenda schets over wat er gedaan moet worden en vervolgens ook de weg erheen. Ja, that's a tall order, om dat maar op zijn Engels te zeggen. Dat ga ik niet redden. Wat ik wel altijd...
Nou ja, even tussen.
Nee, maar wat ik in mijn achterhoofd heb is... ik bedoel, als er één, om dat zomaar te noemen, neoliberaal land is wat goed is voor de heersende klasse, dan is het de Verenigde Staten. He, met volgens mij een hoogste belastingtarief, ik doe dat uit mijn hoofd, van 35%. Maar het is nog niet zo heel lang geleden dat ze daar 90% als hoogste belastingschaal hadden voor inkomen. Dat is volgens mij nog onder Nixon geweest. Dus dat is vrij pril. Dus als je historisch gaat kijken, dan zie je dat veel van de dingen die we nodig hebben om toch weer terecht te komen in een land dat goed zorgt voor iedereen, in plaats van alleen maar goed zorgen voor een enkeling, dan hoeven we niet heel ver terug. En dat betekent dat ook niet, dat het op de een of andere manier volgens, om dat zomaar te noemen, economische wetmatigheden niet zou kunnen. De belastingtarieven, inkomen, vermogen, winstbelasting waren het hoogste in de eerste 3 decennia na de Tweede Wereldoorlog. En dat waren tevens de periodes met de hoogste groeivoeten. Dus er is niet op de een of andere manier een onverenigbaarheid van een grote collectieve sector waarin we bezig zijn met het optuigen van een verzorgingsstaat en economische groei.
Maar dat is wel de tijd waarin de gezinnen konden rondkomen van één inkomen.
Ja, absoluut.
De prijzen waren ook heel bescheiden.
Dus ten eerste, dat zijn politieke besluiten geweest. Nou, in principe, politieke besluiten, die kunnen we ook veranderen. Hè?
Je zag bijvoorbeeld in de Verenigde Staten onder Trump, zoals die de productie wilde terugbrengen vanuit China. Ja, je kunt zeggen, veel van Trump zeggen wat je wil, maar dat in ieder geval, dat sprak hij aan.
En MAGA, dat, make America great again.
Ja.
En weet je wie dat nu doet? Biden, potdomme. Ja. Die is met een heel investeringsprogramma bezig, onder het mom van vergroening, waarbij hij dus inderdaad gewoon expliciet, financieel, allerlei Amerikaanse multinationals uitnodigt om hun productiefaciliteiten uit China te halen en naar de Verenigde Staten. Groen en tegelijkertijd economische oorlogvoering richting China. Ook dat was een onderdeel van de agenda Trump.
Ja, je brengt wel die arbeid terug.
Je brengt wel die arbeid terug. En ik denk inderdaad dat dat ook de komende jaren gaat gebeuren. We zitten in een proces van deglobalisering. Dat gebeurt omdat ook, kijk simpelweg, de raad van bestuur van Philips en andere grote bedrijven, die komt erachter dat het heel lastig productiefaciliteiten aansturen is in China, duizenden kilometers verderop.
Waar ze heel COVID-lockdown
andere... Nee, precies. Ja, dat gaat gewoon helemaal niet. Ja. Dus dat is uiterst kwetsbaar. En de disrupties die dat veroorzaakt, en dus daling van de winst die dat veroorzaakt, ja, die weegt niet op tegen de geringe arbeidskosten voordelen die je hebt als je het daar laat staan. Dus dat proces, dat gaat gewoon beginnen. En dat biedt natuurlijk ook allerlei kansen om opnieuw, ook in Europa en vooral in Nederland, ja, om weer gewoon hoogwaardige werkgelegenheid hier binnen te halen en Nederland een beetje weg te halen van wat het op dit moment toch is, finance, advocatuur, fiscaliteit, allerlei professionele arbeid, handel, distributie, onroerend goedhandel. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon één groot belastingparadijs geworden met allerlei, wat is het, welvaart die daarbij hoort, die vooral neerslaat in een stad als Amsterdam.
Zeker, ja. Als we nu naar, het is dan de economie, als we naar de cultuur gaan. Hè, dat, een thema waar ik me graag ook druk over maak.
Ja.
En de Nederlandse identiteit, hè. Wat heb jij dan de afgelopen jaren waargenomen? En dan komen we waarschijnlijk ook op dat verhaal van woke. Hoe sta jij als linkse jongen, zeg maar, hoe kijk jij tegen wat wij die cultuuroorlog zijn gaan noemen? Waarin toch steeds meer gewone Nederlanders, zoals we die dan noemen en die ik dan spreek, ja, zich niet meer thuis voelen in een land waar zij stelselmatig beschuldigd worden van racisme, van wit privilege, van, nou ja, noem al die nieuwe begrippen maar op.
Ja.
Waardoor ook bij hen heel veel ressentiment begint te ontstaan natuurlijk, ja. of al is ontstaan.
Ja. Het heeft heel veel te maken met economie, mijn antwoord op jouw vraag. Als ik kijk naar het publieke debat, weer niet alleen in Nederland, maar ook in onze omringende landen. En dat is een dimensie waar we eigenlijk nog niet aan toegekomen zijn. In antwoord op de vorige vraag. Ik bedoel, in principe kunnen we alles doen wat nodig is. Maar we hebben het ons wel de afgelopen 40, 50 jaar heel moeilijk gemaakt door allerlei, multinationale arrangementen, de Europese Unie, de Europese Monetaire Unie, bilaterale handelsverdragen, verdragen voor de rechten van de mens, migratieverdragen en what have you, die dus technocratisch tot stand gekomen zijn, maar die wel het
nationale soevereiniteit hebben aangetast.
Ja, ja. Dus dat maakt het ingewikkeld. En mijn indruk is dat in de mate waarin lidstaten binnen de Europese Unie en vooral lidstaten binnen de Europese Monetaire Unie eigenlijk niet meer in staat zijn om autonoom politiek-economische besluiten te nemen. Hoe richt ik mijn markten in? Hoe moet mijn verzorgingsstaat eruit zien? Hoe ga ik de aanbestedingen regelen? Wordt allemaal in feite bepaald door de Europese verdragen.
Uh-huh.
Dus daar is eigenlijk geen landelijk politiek debat meer over. Nou, hoe meer het onmogelijk geworden is om politiek-economische discussies te voeren, die, ben ik van mening, echt van wezenlijk belang zijn voor de welvaart van Nederlandse huishoudens. Nederlandse huishoudens hebben eigenlijk niet zoveel te duchten van die hele woke-discussie. Maar ze hebben wel veel te duchten, simpelweg in termen van koopkracht, van wat er afgedwongen wordt door die Europese verdragen. Maar naarmate dat die ruimte, die politieke ruimte ingeperkt is, en die is enorm ingeperkt, nationale soevereiniteit is sterk aan banden gelegd, zie je dat de publieke debatten en de politieke debatten eigenlijk gaan over datgene waar we nog wel zeggenschap over hebben. En dat is inderdaad identiteit. En daar zit ook een soort een wisselwerkingseffect tussen. Want hoe meer we het over die identiteitskwesties hebben, hoe minder tijd, energie en ook simpelweg cognitief vermogen we overhouden om ons te verdiepen in die politiek-economische vraagstukken.
Het is een afleidingsmanoeuvre.
Ja, het is, zo functioneert het in ieder geval. Of het ook zo bedacht is, dat is een tweede, maar zo functioneert het. En dat heeft dus ook gewoon effecten op de expertise die aanwezig is bij redacties. Van kranten, weekbladen, televisieprogramma's, radioprogramma's. Die zijn zeer kundig en bedreven in het uitnodigen van mensen die polaire posities innemen en twistgesprekken kunnen voeren op die identiteitsvraagstukken. Maar ze hebben geen flauw benul van politiek-economische kwesties. En dat betekent dat ook het publiek heeft eigenlijk geen benul van politiek-economische kwesties. Dat betekent dat op het moment dat je als actualiteitenprogramma er een keer voor kiest om wel bijvoorbeeld een discussie op te tuigen over de arbeidsinkomensquote, dat hoppa, de kijkcijfers naar beneden gaan. Oké, dat hebben we één keer gedaan, dat doen we niet nog een keer.
Mm-hmm. Laten we het weer over slavernijverleden hebben.
Precies, ja. Dus daar zit, en dan het volgende, en daar verwees jij naar. Het heeft materieel voor Nederlandse huishoudens niet zoveel betekenis, die woke-discussies. Het heeft wel heel veel betekenis voor hun zelfrespect.
Lijkt mij ook. En over want er zit
iets ontzettend aanmatigends in. Er zit iets enorm paternalistisch en badinerends in. En wat er op dit moment gebeurt. Het voorland is natuurlijk de Verenigde Staten. Dat we zijn de babbelende kasten, de academisch gecertificeerde klasse in Nederland is eigenlijk constant bezig om van iedereen af te dwingen dat zij op een reeks van identitaire vraagstukken hun geloofsbrieven overhandigen. Nou, mm-hmm. Twitter is dat heel duidelijk. Ik bedoel, al die vlaggetjes, dat zijn je
vier
geloofsbrieven.
Spuiten.
Ja, vier spuiten, maar je moet ook Black Lives Matter en weet ik veel wat. En je moet je daarover uitspreken. Ja, je wordt gedwongen om je daarover uit te spreken. Want als je dat niet doet, behoor je dus niet tot degene die in ieder geval de graad van verlichting bereikt hebben. Die hoort bij weer die academisch gecertificeerde klasse. Hè, ons soort mensen die weet hoe het hoort. Want het is in feite gewoon een soort, ja, hoe zullen we dat noemen?
Een secte.
Ja, maar het is ook dat gedrag moet je etaleren. Dit is beschaafd gedrag. Ja. Dit is net als een eten met mes en vork. En weten hoe dat bestekarrangement eruit ziet. Ja. Nou, dat zie je dus nu ook al institutioneel gebeuren. We hebben, wat is het? Was het Paarse Vrijdag? Was afgelopen vrijdag?
Ja.
Paarse Vrijdag. Dat scholen ook eigenlijk erop aangesproken worden dat ze niet die regenboogcultus op de een of andere manier stimuleren op hun school. Allerlei mensen, ouders op Twitter, die dus heel trots waren dat hun kind met een paarse jurk of een paarse trui naar school ging.
Die worden dan voorgelicht over transgenderisme en zo.
Als je dat niet doet en denkt van ja, wat een flauwekul.
Dan ben je reactionair.
Ja, en dat is natuurlijk raar. Want je kan, ik heb zelf ten aanzien van heel veel van dit soort onderwerpen, en vergeef me dat ik dat doe, maar je kan je niet overal mee bezighouden, dat ik dan denk van nou, het zal me, om dat zomaar te zeggen, aan mijn reet roesten. Ik wil me niet op de een of andere manier profileren op zo'n onderwerp. Maar dat is niet meer mogelijk. Nee, je bent of voor of je bent tegen. Nou, die binaire logica die in het publieke debat ontzettend dominant is, die ergert mij mateloos.
Interessant, hè? Dus dan heb je inderdaad diezelfde groep mensen die dit hele globalistische neoliberalisme eigenlijk verdedigen en mogelijk hebben gemaakt.
Ja.
Die claimen nu ook nog eens een keer de
morele superioriteit. Ja.
Door al die vlaggetjes en al die spuiten en al dat gedoe.
Ja.
En inderdaad, en dan ben je dus al een moderniseringsverlierer, zoals de Duitsers dat zeggen.
En dan krijg je ook nog een keer te horen dat je niet geciviliseerd bent.
Omdat je geen transgender als buurman wil, of bij wijze van spreken.
Of niet met zo'n paarse vrijdag mee wil doen.
Ja.
Nee, dat is het. Of dat je dus kritisch bent over toch het vraagstuk of je excuses als regering moet aanbieden over het slavernijverleden van de West-Indische Compagnie of de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Weet je wat? Dus dat en hebben ze in het Engels een fantastische uitdrukking voor. Dat is adding insult to injury.
Ja,
en dat is wat er gebeurt. En dan vervolgens, en dat vind ik dan, dan krijg je een soort, ja, wat is het? Wat mij betreft, verbazing tot de tweede graad. Dan krijg je vervolgens uitspraken van diezelfde cultureel verlichte neoliberaliserings, academisch gecertificeerde voorstanders.
Ja.
Dat ze boos worden vanwege de radicalisering
Ja.
En het anti-overheidssentiment.
Ongelooflijk.
Bij de niet-academisch gecertificeerde in de Nederlandse periferie.
Ja. En ook nog eens in het noorden, inderdaad.
In het noorden.
Waar ze dus op een gasbel
precies,
zitten
en geconfronteerd worden met aardbevingen en herstelbetalingen die maar niet komen. Op
niet
mondjesmaat
geloven,
komen.
Ja.
En eindeloze krenterigheid en beloftes die niet uit. En dan denk ik, hoe. En dan is dat. Die verbazing van die kasten over dat anti-overheidssentiment is dan niet van dat het op de een of andere manier uitmondt in zelfreflectie. Hebben wij, goh, zou ik dan misschien toch iets verkeerd hebben gedaan in die Tweede Kamer? Nee, ze gaan met de vinger wijzen. Dus het is adding insult to insult en injury.
Ja, even voor een goede orde, je verwijst naar onderzoek van die mevrouw uit Groningen, die sowieso wel heel erg inderdaad tot die kasten behoort, die dan constateert dat daar toch wel extreme...
Dat is gewoon een collega van mij, werkt aan de Universiteit Groningen.
Ja, dat de radicalisering van zeg maar een deel van de Groningers of van de Noorderlingen, dat een gevaar zou vormen en dat we daar...
Ik vond het rapport op zichzelf, omdat het is fascinerend om te lezen.
Ik heb het gelezen ook, ja.
Maar de framing ervan, dan denk je weer, het wordt ook, je kan meteen lukraak smijten met de term populisme.
Ja.
Wat ook in toch in het perspectief van de babbelende kasten een gewoon een scheldwoord
is. En heel veel mensen werden natuurlijk over één kam geschoren.
Absoluut.
Hè?
Ja.
Van de blokkeerviezen.
En er werd geen enkele poging gedaan om op de een of andere manier te komen tot een, al was het speculatieve verklaring voor waarom het is.
En dat
nodigde toch toe uit. Van, hoe komt dat nou?
Ja.
En ik zou de verklaring wel voor een deel zo bij elkaar kunnen schrapen. Dan moet er vervolgens getoetst worden. Maar het is natuurlijk evident dat in dat noorden ontzettend veel pijn zit bij heel veel huishoudens.
Als je daar rond gaat reizen met mensen gaat spreken, dan snap je natuurlijk onmiddellijk wat
daar vandaan komt.
Ja, natuurlijk. Overigens moet ik even disclaimer hebben, wat ik zei daarnet van iemand die dan geen transgender als buurman wil hebben. Maar ik bedoel daar natuurlijk niet mee dat mensen dat niet zouden willen. Maar ik duid ermee op dat hele activistische transgenderisme wat vanuit de Verenigde Staten is komen overwaaien. En dat ook heel schadelijk is over voor vrouwen, omdat
dat zou je meteen kunnen onderschrijven. Mijn ervaring met mensen is dat ze over het algemeen genomen, als het gaat om de dagelijkse interactie met andersdenkenden, anders gekleurden of anders geaarden, of hoe je het ook noemt.
Is heel welwillend.
Ja. Het is ergernis over dat moralistische discours wat afkomstig is van een elite. En daar komt bij dat diezelfde elite, die is dus als het gaat om het discours, de taal, het verhaal, doen ze heel verlicht. Maar als het gaat om hun eigen dagelijkse omgeving, ik bedoel, ik heb van woke collega's aan de universiteit wel heel veel mooie woorden gehoord over hun eigen onderschrijven van die woke agenda. Maar ik heb nog nooit, op welke universiteit dan ook, acties gezien ter bevordering van de arbeidsomstandigheden van de mensen die werkzaam zijn in de beveiliging, de catering, de schoonmaak. En dat wordt
dus
ook in Nederland gewoon gedomineerd door recentelijke migranten.
Het is altijd minderheden. Inderdaad.
Natuurlijk, ja. Dus als je dan de daad bij het woord zou willen voegen, ja, dan zou je dus ook je hart moeten maken en moeten demonstreren voor een salarisverhoging van de beveiligers, de cateraars en de schoonmakers aan je eigen universiteit. En dat is op zich, dat niet gebeurt, is al veelzeggend. Want dat is weer politieke economie.
Die worden gewoon helemaal niet gezien.
Nee, die worden niet gezien.
Die zijn gewoon onzichtbaar.
En dat is het. Dat hele woke verhaal, dat speelt zich natuurlijk in hele belangrijke mate af op het niveau van de taal.
Het is ook de Surinaamse.
Het is naambordjes verwijderen. Het is standbeelden omgooien. Het is bibliotheken kuisen. Het is nieuwe uitlegbordjes bij beeldende kunst. En het is andere woorden gebruiken om mensen aan te duiden. En met die woorden, die dienen ook weer als een soort een deugvlag. Op het moment dat jij de juiste woorden gebruikt, dan geef je daarmee weer aan dat je inderdaad weet hoe het hoort.
En je verzekert
net als
jezelf,
met het bestek.
En je verzekert jezelf van subsidies. En inderdaad, de mensen met wie dan de Nederlandse staat in gesprek is over bijvoorbeeld het slavernijverleden, dat is dan weer gewoon de elite van de zwarte gemeenschap. Hè? Want als je die namen ziet, dat zijn mensen die al vaker generaties ook aan de top zitten in Suriname of hier in Nederland binnen die
zwarte gemeenschap. En er zijn dus heel veel zwarte, met name in de Verenigde Staten, die het dus ook zien. Hè? Die zien dat hele woke verhaal en die die antiracisme strijd, dat is gekaapt door een zwarte elite. En de wijze waarop het gevoerd wordt, namelijk eigenlijk, ja, wat is het, excuses willen. Het is talig. Ja. Het is talig. Ja. Het object van demonstratie, van verzet en protest, is talig. En de wijze waarop verzet wordt en geprotesteerd wordt, is zelf talig. De zwarten in de binnensteden van de Verenigde Staten, die geen baan meer hebben en verslaafd zijn aan opium, die hebben hier geen ene reet aan.
Nee, of voor hun nou black met een hoofdletter B of met een kleine letter B.
Dat maakt allemaal geen ene flikker uit. Nee. Die hebben iets aan waar ook arme Nederlanders wat aan hebben. Precies. En dat is politieke mobilisatie op toch een brede transformatie van ook het Nederlandse kapitalisme.
Ja.
Waarbij die arbeidsinkomensquote omhoog moet. We moeten weer naar die 92 cent van iedere euro.
Is dat dan, als laatste, want we zijn al een uur bezig, is dat dan, want dat wilde ik vragen, hoe kijk jij naar de komende jaren? Hè? In maart komen die provinciale verkiezingen eraan.
Ja, ja, ja.
Mark Rutte gaat ongetwijfeld afscheid nemen op een zeker moment.
Ja.
De toekomst van Nederland, hoe zie jij de nabije toekomst van dit land? Hoe kijk jij daarnaar?
Mijn perspectief is dat het er niet beter op zal worden. En dat zie je dus op dit moment ook in de kranten terug. Hè. Economisch bureaus van de Nederlandse grootbanken die dus aangeven dat we op het randje van recessie balanceren. En waarschijnlijk ergens volgend jaar in recessie zullen komen te verkeren. Wat de inflatie gaat doen, dat is ongewis op dit moment. Maar de verwachting is dat we volgende herfst en volgende winter, ja, dat we die energiecrisis nog een keer in verhevigde mate gaan doormaken. Nou, als je nu al ziet dat heel veel Nederlandse huishoudens op hun tandvlees lopen, ja, dan weet je dat dat niet goed gaat. Nou, daar komt vervolgens bij dat we een proces van deglobalisering gaan meemaken. Dat is voor een land als Nederland, wat heel veel van zijn welvaart, wat vervolgens terechtkomt bij een hele selecte groep overigens, haalt uit toch het aansturen van mondiale productieketens. He, dat is wat de Zuidas doet. Dat is gewoon aansturen mondiale productieketens. Daar zitten al die holdings. Daar zitten het Nederlandse grootbedrijf. He, AkzoNobel, Philips, dat is allemaal die kant op gegaan. Dat gaat het moeilijk krijgen. Nederland is natuurlijk gewoon een Singapore met een heel klein beetje achterland. En Singapore en Nederland, Hongkong, ja, die hebben heel veel welvaartsgroei gehad de afgelopen 30, 40 jaar over de rug van globalisering. Dat is gewoon hun ding geweest. Nou, als die globalisering afgebouwd gaat worden, ja, dan gaan deze stadstaten het moeilijk krijgen. Dat geldt ook voor Nederland. Dus dat is niet een optimistisch stemmend perspectief.
Nee.
Maar iedere crisis heeft ook zijn voordeel. En soms heb je een crisis nodig om de dingen helder te gaan zien. En dat heb ik ook eerder al aangegeven in sommige antwoorden op jouw vragen. We gaan weer leren inzien dat we te maken hebben met een klassenstrijd. En de afgelopen 40 jaar heeft de klasse kapitaal gewonnen. We gaan die termen weer gebruiken. En we gaan beseffen dat we terug moeten vechten. Dat gaat gebeuren. En dat stemt mij hoopvol. Dat stemt mij hoopvol, zowel sociaal-economisch gezien. Want het is echt tijd dat de balans weer de andere kant op gaat slaan. Maar het stemt mij ook hoopvol als het gaat om iets wat mij na aan het hart gaat, dat is toch die klimaatverandering. Want die mobilisatie die zou ook gebruikt kunnen worden voor het met name zorgen voor de verduurzaming van toch een groot deel van het huizenbestand van Nederland, de sociale huursector. Laten we daar beginnen. En dan verminder je meteen de energieprijzen voor hele grote delen huishoudens. En dat is een goede zaak. Dus het biedt ook de mogelijkheid om de balans weer opnieuw te zetten. En gewoon weer meer zeggenschap, meer inspraak, meer democratie te eisen. Want ik ben niet bang voor democratie. Anders dan sommige partijen die het woord in hun naam hebben staan.
En hoe winnen we het debat terug? Want we hebben het niet eens gehad over Oekraïne, Rusland en dergelijke. Hè? De rol van het Westen en de NAVO. Nou ja, daar hoeven we het ook niet over te hebben. Want we weten allemaal wat daar eigenlijk taboe verklaard is. Hoe krijgen we het zover in Nederland? En als laatste dan dat we daarover een eerlijk debat zouden kunnen voeren. Dat we ook zouden kunnen zeggen op de tv hè, en in de kranten van jongens. Het Westen heeft dat toch ook wel
deels zelf veroorzaakt.
Deels zelf veroorzaakt, die crisis daar.
Ja.
Hoe?
Ja, dat ook dat. Wat ik nu zie gebeuren is dat er eigenlijk parallele universa aan het ontstaan zijn. He, de mainstream media die eigenlijk steeds kleinere media aan het worden zijn. En die vooral het narratief reproduceren van ook de babbelende kasten, de academisch gecertificeerde klassen. En daarnaast, en daar hoort voor een deel de Telegraaf bij, maar ook de Nieuwe Wereld. Deels Follow the Money. De correspondent is me onduidelijk. Een parallel universum met alternatieve media, waar dat alternatieve geluid ten gehore gebracht kan worden.
In ieder geval doordringt ze af en toe, ja.
Ja, mijn verwachting is dat nog wel even door zal gaan. Maar dat op een gegeven moment toch ook wel bij de babbelende kasten het inzicht zal neerdalen dat het nog zo gek niet is wat daar verteld is de afgelopen jaren. En als je verwacht dat dat ook gepaard gaat met een soort schuldbekentenis en een spijtbetuiging, zo werkt dat in Nederland niet. Historicus James Kennedy heeft dat ooit prachtig gedaan voor de ruige bevrijding van Nederland uit het Calvinistische erfgoed in de jaren 60 en 70. Uh-huh. Hij noemde dat boek Het Nieuwe Babylon. Ja. En hij beschrijft daarin eigenlijk vrij prachtig hoe ideologisch ruggengraatloos de Nederlandse elite is. En dat ze heel makkelijk als een soort windvaan op het moment...
Duurt lang, maar dan
het duurt
vallen
lang,
ze.
En dan gaat het ook heel snel. Ja. En dan is dan tot je verbazing, als je dus zelf altijd al aan die andere kant gestaan
Precies.
hebt, dan zie je van, hey, joh, hoe kan het dat jij weer opnieuw de woordvoerder bent? Want ja. een jaar geleden zei jij echt exact het tegenovergestelde.
Ja,
en hoe kan het dat mensen weer naar je luisteren? Ja. Ik ben blij dat je mijn standpunt overgenomen hebt.
Mooi, hè?
Maar joh, hey, even ja. voor de historical record. Jij zei toen toch echt wat anders.
Dan is in de tussentijd het paradigma volledig verschoven.
Volledig gekanteld.
En dezelfde mensen zeggen
ja,
niet heel
ja,
anders.
Ja. Hey, dat is Nederland. En ik verwacht dat dat dus ook wel weer gaat gebeuren.
Ja.
En we hebben wat dat betreft natuurlijk toch ook wel de afgelopen 15 jaar, sinds die grote financiële crisis, Het inzicht dat marktwerking doorgeschoten is, dat er meer democratische regie moet komen over onze samenleving,
ja,
onze economie,
wel, ja.
dat is er eigenlijk al heel lang. Maar tegelijkertijd zie je dat de handelingen, het beleid, het bestuur, het narratief, ja, dat zit zo diep in het DNA van de Nederlandse politiek, de Nederlandse media en het Nederlandse bestuur, dat dendert nog even door. Maar het verhaal is al lang gekanteld. En dan op een gegeven moment, woppa, ja, dan schuift, dan gaat dat gewoon schuiven. En dan gaan we de dingen anders doen.
Ja, dank je. Want we zullen zien of dat met deze crisis, energiecrisis, waar de mensen nu tegenaan lopen, of dat die muur is die die machine tot stilstand
brengt. Ik weet dat je af wil sluiten, maar even eren wie eren toekomt. Ron Meijer van de SP. Ja. Was een van de eerste die ver voor de Oekraïne-crisis al sprak over energiearmoede.
Ja.
En die nu dus ook met enig leedvermaak, maar ook wel met leedwezen, constateert dat de politiek en de media gaan dit pas agenderen op het moment dat het ook de middenklasse raakt. En dat is, daar heeft hij gelijk in. Het is natuurlijk heel wrang dat op het moment dat het om de armen gaat, de kwetsbaren, dan denken we, oh ja, dat is altijd al zo. Dat is de natuurlijke orde der dingen. Maar pas als de middenklasse ook in beeld komt, ja, dan moet er iets gedaan gaan worden. Maar tegelijkertijd is dat dus ook kennelijk de veranderingshefboom
ja.
die nodig is om, ja, om dat politieke paradigma te laten omslaan.
Klopt. De Rond geeft daar overigens een belangrijk boek, hè, De Onmisbare.
Ja, 5e druk inmiddels en dat is volkomen terecht. Dus als je het nog niet gelezen hebt, ga het lezen. Net als jouw boek trouwens.
Ja, in Nederland.
Je gaat dat zo meteen presenteren,
ik
toch?
Ik ga het presenteren, dus ja.
Dat is leuk.
Ja, dat is heel fijn. Er staat zelfs een quote van jou op de omslag. Dus,
ja. Nee, want ook eren wie eren toekomt. Jij bent een van de weinigen in Nederland die dus inderdaad ja toch het lef heeft en ook het vermogen heeft, het empathisch vermogen heeft om met deze kwetsbaren, het afgehaakte Nederland, om daarmee te praten in plaats van erover te praten. Want dat onderzoek waar we het net over hadden, over over de hoofden heen.
Ja.
In plaats van dat je nou inderdaad gewoon ja, empathisch van binnenuit probeert te begrijpen hoe dat wereldbeeld eruit ziet.
Ja.
En wat de bestuurlijke kasten in Den Haag verkeerd heeft
gedaan.
Daar
moet je inderdaad enige moeite voor willen doen, maar heel veel mensen willen dat helemaal niet.
Heb jij voor een deel ook die inspiratie geput uit dat, dan ben ik een naam, Amerikaanse sociologie.
Ja, natuurlijk.
Strangers in their own country.
Ja.
Pray Trump al.
Ja. Ja, allemaal van dat type boeken natuurlijk. Hè, ja. Van mensen die echt gewoon op reportage gaan. En dat die mensen bezoeken en dan...
En van binnenuit.
Tot inzicht te komen.
Ja, dat is geweldig.
Ja. Heel veel dank, Ewald, dat je hier wilde zijn. Het was weer fascinerend en super interessant. En ik denk dat de luisteraars het ook zullen vinden. Dus tot volgend jaar dan. Hè.
Tot volgend jaar, ja.
Dankjewel.